Gemeente, wij openen deze morgen Gods woord en het Pinkster-evangelie, handelingen 2. Daarvoor wil ik een klein gedeelte lezen, het eerste stukje van de preek van Petrus. Handelingen 2, versen 14 tot en met 21. En daar klinkt Gods woord als volgt. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, en gij alle die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover Gods woord. En het thema gemeente voor deze morgen is wat God zegt in de laatste dagen. Wat God zegt in de laatste dagen. En we willen dat thema ontvouwen aan de hand van drie eenvoudige gedachten, ontleend aan deze tekstwoorden, want de tekst voor de prediking is ook wat we hebben gelezen. En de eerste gedachte is de uitstorting van de Heilige Geest. En dat vindt u in de versen 14 tot en met 18. En de tweede gedachte, die vindt u in de versen 19 en 20. Dat betreft het laatste oordeel. En de derde gedachte vindt u in het laatste vers, vers 21. Aanroepen en zalig worden. Dus wat God zegt in de laatste dagen. De uitstorting van de Heilige Geest, het laatste oordeel, aanroepen en zalig worden. Wat God zegt in de laatste dagen, de uitstorting van de Heilige Geest, het laatste oordeel, aanroepen en zalig worden. Gemeente van Oud-Beierland, ik wil beginnen met drie vragen. Is hier iemand in Oud-Beierland die denkt, de kerk, geloof, God, ik geloof er helemaal niks van. Die kerk kan me wat. Bestaat God eigenlijk wel? Als dat je vraag is, vragen die in je hart leven, God heeft vanmorgen iets tegen je te zeggen. Dus luister goed. Tweede vraag, is hier iemand in Oud-Beierland die heeft ontdekt, mijn leven is eindig, maar ik ben nog ongered, het zit niet goed tussen God en mij. Geen vergeving, geen vrede. En ik zou het wel willen, maar hoe? God heeft vanmorgen iets tegen je te zeggen. In deze 8 versen. Derde vraag. Is hier iemand in Oud-Beierland die door God tot God is getrokken? Die God is gaan liefhebben omdat hij eerst heeft lief gehad? Vandaag hoort u hoor jij iets over de verhoogde Christus. En ook dat hij in 2022 nog steeds doorgaat met het werk van zijn geest. Om mensen die u lief hebt tot zich te brengen. U weet zelf wat het is om verzoend te zijn. Maar er zijn er nog in uw familie. Uw vader, uw moeder, uw broer, uw zus, uw kinderen die ongered zijn. Is er hoop. Vanmorgen komt Gods woord tot u. En in vers 14 gemeente, daar lezen wij, maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen. En vanuit het Grieks wordt duidelijk dat dat spreken van Petrus, dat is niet zomaar dat hij wat heeft gezegd. Nee, in die woorden van Petrus zit urgentie. Er is haast bij. Hij zegt het met klem. Spreken met urgentie. En gaande de preek zal duidelijk worden waarom Petrus dat doet. En gemeente, om maar gelijk even het overzicht te geven. Helemaal aan het begin. Waar gaan deze 8 versen over? Nou, dat begint met de uitstorting van de Heilige Geest. En direct erachteraan koppelt Petrus de wederkomst, het laatste oordeel. Dus de uitstorting van de geest en de wederkomst horen bij elkaar. Dat zal steeds duidelijker worden. En als dat nou oplevert dat je denkt, maar als die wederkomst aanstaande is, wat moet ik dan doen? Dan komt de aansporing in vers 21. Uitstorting, wederkomst, aansporing. Zo zitten deze 8 versen in elkaar. Dat eerste stukje van de preek van Petrus. En hij zegt, gij Joodse mannen en gij alle die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. En dan vervolgt gelijk in vers 15, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Waarom zegt Petrus dat? Nou, in Handelingen 2, de eerste 4 versen, hebben we niet gelezen. Maar in Handelingen 2, daar lezen wij die machtige uitstorting van de geest. En in de versen 5 tot en met 13 zie je de reactie van de Joden uit de verstrooiing die in Jeruzalem samengekomen waren. En je ziet de reactie van die mensen. En er zijn heel veel mensen ontzet over wat ze zien en horen. Maar er is ook nog een andere reactie. Nee joh, die mannen zijn dronken. Ze zijn vol zoete wijn. En Petrus staat op. En hij reageert gelijk. Want deze zijn niet dronken gelijk, gij vermoedt. Want het is nog maar 9 uur in de morgen. Het is nog maar 's ochtends 9 uur. En dan begint de preek van Petrus. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Dit. Wat? Nou, wat je hier ziet en hoort. En gemeente, dan begint die preek van Petrus, van vers 14 tot en met vers 36. En in de voorbereiding heb ik me afgevraagd, hoe zit die preek van Petrus nou eigenlijk in elkaar? Wat doet Petrus dan nou? Of beter gezegd, wat doet God door Petrus? Zou je daar ook niet benieuwd naar zijn? Ik heb me dat afgevraagd in mijn studeerkamer. Wat gebeurt daar nou in die paar woorden, in die paar versen? Petrus preekt en 3000 mensen komen in één keer tot bekering. Nou, zou je dat nou hier in Oud-Beijerland ook niet willen? Zou je dat voor kunnen stellen? 1 preek vanmorgen en heel de gemeente hier en thuis met ons verbonden. En ook onze Oekraïense broeders en zusters, of zusters, broeders in de verte met ons verbonden. Allemaal tot bekering. Eén preek. Dan word je toch wel benieuwd. Wat doet Petrus dan? Nou, heel eenvoudig. Als je het gaat lezen, gemeente, dan zie je dat Petrus 3 keer hetzelfde doet. En 3 keer is het heel eenvoudig. God belooft en hij vervult. God belooft de uitstorting van de Heilige Geest in Joël 2, vers 28 tot 32. En hij vervult. God belooft de opstanding van Christus uit de doden in Psalm 16, vers 8 tot 11. En het wordt vervuld. God belooft de hemelvaart van Christus, Psalm 110, vers 1. En hij vervult. Dus 3 keer. Heel eenvoudig, Petrus citeert eigenlijk 3 teksten uit het Oude Testament. Joël, Psalm 16 en Psalm 110. En hij licht dat toe. En met eerbied gesproken. Dat is eigenlijk alles. Ja, wat hij doet. Hij brengt die 3 zaken in verband met de verhoogde Christus. Alles wat God belooft en vervult, heeft te maken met hem. Maar nogmaals, wat Petrus doet. 3 Oud-Testamentische teksten. En hij zegt 3 keer over, door God beloofd en vervuld. En het heeft te maken met onze meester. Die gij om het leven hebt gebracht. En daar zie je, gemeente, dat het niet in Petrus is gelegen, maar dat de kracht is in het woord en door de geest. Want even tevoren hadden die mensen nog gezegd, nee joh, die mannen zijn dronken joh. En Petrus staat op, preekt met, eigenlijk zou je kunnen zeggen, die 3 punten. En dan lees je in vers 37. En als ze dit hoorden, werden zij doorstoken, staat er in het Grieks, verslagen in het hart. Nee, nogmaals, geen bijzondere dingen die Petrus doet. Woord en geest. En gemeente, die kracht van het woord en die bediening van de geest, die zijn vanmorgen nog precies hetzelfde. Nog precies hetzelfde. Dus als je hier vanmorgen naartoe gekomen bent, jong of oud, want die eerste vraag die ik aan het begin van de dienst stelde, dat was niet alleen tot jongeren. Nee, ouderen maskeren dat vaak iets meer, maar die hebben dezelfde vragen. Klopt dat eigenlijk wel allemaal? Die kerk en God en het woord. Woord en geest zijn nog even krachtig. Als je hier naartoe gekomen bent, Heere, ik zou wel zalig willen worden, maar hoe dan? Het woord is nog even krachtig. Woord en geest samen. En hier gebeurt dat. In Gods huis, we mogen hier bij hem zijn. En hij zendt het woord en komt met zijn geest. En dan komen je mensen tot leven. En eerst heb je niks gezien in de Heer Jezus. En je gaat iets in hem zien. En je gaat hem lief hebben. En als je al mag omgaan met de Heer, verzoend, vrede. Die kracht van woord en geest voor je nageslacht en voor je ouders en voor je broers en zussen is nog onveranderd. En gemeente, dan gaat in vanaf vers 17 tot 21 ons tekstgedeelte verder. Wat Petrus eigenlijk doet, dat is dat Oud-Testamentische citaat. Dat is het citaat van de profeet Joël. En dan moet je je voorstellen, Joël die leefde ongeveer in de tijd van Jeremia en Habakuk. Dat waren zijn tijdgenoten. En dat is dus 600 jaar voor wat nu hier gebeurt. 600 jaar voor Christus. Net voordat Jeruzalem verwoest zou worden. Dat oordeel over Jeruzalem zou komen. En Joël heeft toen gezegd, 600 jaar voordat het nu gaat gebeuren. Zie je dat ook? De betrouwbaarheid van wat God zegt. Wat hij zegt, doet hij echt. Het kan even duren, maar het gaat gebeuren. Joël zegt, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En nu is er iemand die meeleest in zijn Bijbel die zegt, hé, dat is een verschil. Dat is anders. En dat klopt. Joël zegt, en daarna zal het geschieden. En geleid door de geest heeft Petrus dat iets gewijzigd. Wat zegt Petrus? En het zal zijn in de laatste dagen. En in het Grieks staat daar in de eschatologische dagen. In de dagen van de wederkomst. Hoort u dat? En begint u nu een beetje aan te voelen waarom Petrus haast heeft? Met Christus hemelvaart en de uitstorting van zijn geest ben je in de laatste dagen terechtgekomen. Er komt niets nieuws meer. Nog even wachten en dan komt Christus terug. De laatste dagen. Precies diezelfde woorden lees je in Hebreeën 1. God heeft voortijds veelmaals en op velerlei wijze gesproken door de profeten, maar in de laatste dagen door zijn zoon. Laatste dagen dus. Gemeente, wij leven in de laatste dagen. En wat voel je dan in je hart opkomen? In ieder geval bij een deel van u, vermoed ik. In mijn hart kwam het in ieder geval op. Dat dacht ik, ja. Maar als ik dat hier zeg in Oud-Beijerland, het zijn de laatste dagen, dan denkt natuurlijk iemand, en dat duurt tot 2000 jaar. Dus moet ik me daar druk over maken dan? Daar kan nog wel 1000 jaar bij komen, toch? Weet jij waarom het nog duurt? Waarom Christus nog niet komt? Van dezezelfde Petrus hebben wij allemaal een brief gekregen. Petrus heeft ook 2 brieven geschreven. Hij heeft deze preek mogen doen. Hij heeft een brief geschreven, geleid door de geest, aan ons, hier in Oud-Beijerland. En in die tweede brief, het 3e hoofdstuk, 9e vers, daar lees je precies waarom het 2000 jaar al duurt en nog niet gebeurd is. En gemeente, als je dacht, ja, het duurt tot 2000 jaar, het zal nog wel even duren. Als je dan leest wat Petrus schrijft, hij zegt, de Heere vertraagt de belofte niet. Dus de belofte van zijn wederkomst. Gelijk enige dat traagheid achten. Nou, dachten we dat niet, sommigen van ons. Ja, het duurt al zo lang. Enige dat traagheid achten. Maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan. Maar dat ze alle tot bekering komen. Hoort u, gemeente, wat een onvoorstelbare genade het is. Nee, geen traagheid, geen aarzeling, geen weifeling, niets daarvan. Het is louter genade dat Christus vannacht nog heen is teruggekomen. En dat u vanmorgen dit woord mag horen. Hij had vannacht kunnen komen, maar er waren zoveel van ons nog ongered geweest, gemeente. Maar hij doet het nog niet. Hij stelt het nog uit. En reken er maar op dat Christus niet langer wacht dan strikt nodig. Als de laatste is toegebracht, komt hij direct. Is langmoedig over ons. In het Grieks heeft dat te maken, langmoedig, met een woord wat met je borst te maken heeft. En u herkent dat wel. Als je boos wordt, of je ergens boos over maakt, wat doe je dan? Dan haal je diep adem en dan wordt je borst lang of groot. Lang staat er in het Grieks. Lang van borst. Dan haal je diep adem. Nou, zo is eigenlijk God. Hij haalt met eerbied gesproken diep adem. En dat duurt al heel lang. Maar er komt een eind aan. Zijn langmoedigheid. Zijn langheid van borst. Dus die lange adem van de Heer. Komt een einde aan. Maar hij doet dat, die langmoedigheid. Niet willende dat één heer uit Oud-Beiland verloren zou gaan. Maar u allen tot bekering zou komen. De laatste dagen. En Peter zegt erachteraan. Het is een profetie uit Joël. God zegt het zelf. Zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Iedereen? Nee, allerlei soorten van mensen. En dat wordt ook toegelicht in de versen die volgen. In het tweede gedeelte van vers 17 en vers 18. Dan wordt duidelijk dat de geest wordt uitgestort op mensen van allerlei leeftijden. Op zowel mannen als vrouwen. En ook valt het onderscheid tussen klassen of standen weg. Kijk maar. En uw zonen en uw dochters, mannen en vrouwen, zullen profeteren. Uw jongelingen, dat is de leeftijd, gezichten zien en de oude dromen dromen. Geen onderscheid meer in leeftijd. De geest komt op allerlei, op alle mensen. En ook, en moet je kijken hoe liefdevol, de mensen die wij zouden vergeten, de sociale klasse die wij niet achten, geeft God extra aandacht. Mijn dienstknechten, mijn dienstmaagden, zal ik van mijn geest uitstorten. En dat profeteren, gemeente, dat profeteren van de zonen en de dochters, dat profeteren, in de kanttekening staat het heel helder, de zonen en de dochters in Oud-Beiland zullen kennis van God hebben en anderen onderwijzen. En die gezichten en die dromen, wat wil dat zeggen? Nou, zoals in het Oude Testament, denk aan Jacob, God zich bekend maakte in gezichten. Zo gaat hij dat ook doen in het Nieuwe Testament. En je ziet dat heel duidelijk bij Paulus. Als hij in de nacht door een gezicht wordt onderwezen. Een Macedonisch man ziet hij in zijn droom, in een gezicht. En hij weet, ik moet naar Macedonië. Even later zie je het ook bij Cornelius en Petrus. Cornelius ziet in een gezicht een engel en die zegt, je moet Petrus uitnodigen. En Petrus die ziet een laken met dieren erin, onreine dieren, moet hij eten. Hij weigert. Ook de heidenen worden toegebracht door gezichten. Is dat nu nog? Door woord en geest maakt God ook nu, in 2022, bekend wat je moet doen. Ook dingen als andere baan zoeken, of wat dan ook. Door woord en geest. Door woord en geest maakt God zijn weg duidelijk. Zoals hij in het Oude Testament al deed en nu aan het begin van het Nieuwe Testament. En zo gaat dat nog steeds door. En zo heeft Petrus iets gezegd wat daar gebeurde op die eerste Pinksterdagmorgen wat we nu gedenken. Petrus heeft gezegd wat hier nou gebeurt, heeft Joël gezegd. Uitstorting. Op alle vlees. Maar hij gaat verder. En dat is bijzonder, gemeente. We komen bij ons tweede punt. Het laatste oordeel. Want direct nadat hij heeft gezegd en gesproken over de uitstorting van de geest, gaat Petrus verder met en. In vers 19. En. Weet u nog van die laatste dagen? Er komt niets nieuws meer. Alleen de wederkomst. Nou, daar gaat hij het hier over hebben. Ziet u opvallend dat is? Hij zegt de uitstorting van de Heilige Geest. En de wederkomst. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, vers 19, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En wat u hier vindt, gemeente, wat God tot ons te zeggen heeft in deze twee versen, dat is samengevat, gaat het over tekenen. En wonderen en gebeurtenissen voordat Christus wederkomt. Je leest het ook in Lucas 21, Matthäus 24. Daar heeft de Heer Jezus dat ook gezegd. Er gaat iets gebeuren met de zon. Die wordt verduisterd. En ook de maan, er gebeurt wat mee. Dus dat gaan wij allemaal zien. En Christus die waarschuwt dan in Matthäus, en dat is een voorbeeld wat het heel dichtbij ons brengt. Als u een vijgenboom in uw tuin heeft of ergens hier in de buurt in Oud-Beijerland ziet staan, een paar weken geleden zat hij nog in de knop. En nu zijn die bladeren die zijn uitgelopen, van die grote handvormige bladeren. En de Heer Jezus zegt, als je nou zo'n vijgenboom in de knop ziet en je ziet dat die uit gaat schieten, dan weet je, de zomer is dichtbij. Dus als je nu in de buurt hier zo'n vijgenboom ziet, met die bladeren helemaal al volgroeid, helder frisgroene bladeren, zo'n grote vijgenboombladeren, nou dan weten wij, de zomer is dichtbij. En de Heer Jezus zegt, als je dat nou weet, als je dat nou ziet, je ziet vijgenboombladeren en je weet zomer. Echt, als je nou deze tekenen ziet, dan weet je één ding zeker. Mijn wederkomst is nabij. Maar misschien vinden we dat toch nog wat moeilijk. Die beelden die hier gebruikt worden. Er gebeurt iets met de zon en met de maan, maar daar zien we eigenlijk nog niet zoveel van. Bloed en vuur en rookdamp, allemaal beelden die iets schetsen wat er zal gebeuren voor Christus' wederkomst. Maar om het veel dichterbij te brengen, vind je iets wat Paulus schrijft aan Timotheus. Dat is pijnlijk, gemeente. Want dan komt het zo dichtbij. Dan kan ik niet meer ontwijken. Dan gaat het over mij. En dan gaat het over u. 1 Timotheus 3. En weet dat in de laatste dagen, ontstaan zullen zware tijden. En in de kanttekening staat erbij, voor de godzaligen, moeilijke tijden. Tijden die hen kunnen afbrengen van hun geloof. Want, en er komt een spiegelgemeente. En luister maar naar wat Paulus schrijft aan Timotheus, wat God vanmorgen tegen ons zegt. Kijk in je eigen hart, kijk om je heen, kijk in de wereld, kijk in Oekraïne. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig. Laatdunkend. Dat wil zeggen, ze pochen nogal op zichzelf. Hoogvaardig. Lasteraars. Ouders ongehoorzaam. Ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Dus wat je zou mogen verwachten, dat ouders hun kinderen lief hebben en kinderen hun ouders, er gaat weg, zegt Paulus. Onverzoenlijk. Wij verzoenen ons niet. Waarom? Omdat we hoogmoedig zijn. Achterklappers. We hebben het 9e gebod gelezen aan het begin van deze dienst. Is alles wat u zegt, wat ik zeg, waar, goed, noodzakelijk, die 3 zeven, door de zeef van waar, weet ik het zeker? Door de zeef van goed, is het goed wat ik van die ander zeg? Door de zeef van noodzakelijk, het is wel waar en het is goed, maar is het nou echt nodig dat ik het zeg? Onmatig. Wreed. Denk aan die dagelijkse berichtgeving uit Oost-Oekraïne. En ze zijn hier nog in ons midden. Zullen een aantal van hen teruggaan. Wreed. Verraders, roekeloos, opgeblazen. Ga zo maar door. Voel je gemeente. En nee, we hoeven helemaal niet ver te gaan. Gewoon in je eigen hart. Het is er. Allemaal. En het wordt alleen maar erger. In de laatste dagen. Nou, als je om je heen kijkt. Dan kan het toch nooit meer lang duren voor Christus terugkomt. En gemeente, nogmaals, er zit dus geen ruimte tussen vers 18 en 19. Petrus die preekt en die zegt de uitstorting van de geest en direct erachteraan de wederkomst. Er zit niks tussen. Dus hoe urgent, hoe belangrijk. En het gaat echt gebeuren in je leven. Als de geest komt, gemeente, dan komt die urgentie in je leven. En leg je hart er maar naast. Weet je daar iets van? Want eerst denk je, nou, ik heb nog wel een jaar om het te bekeren. En vervolgens denk je, nou, joh, mensen van mijn leeftijd overlijden, soms plotseling. En van uw leeftijd ook. Misschien heb ik nog maar een maand. En die geest gaat die klem op je hart meer en meer doen gevoelen. O Heere, misschien heb ik nog maar een dag. O Heere, misschien leef ik nog maar een uur. En die klem komt al verder op je hart. En je ligt in je bed. En je denkt 's nachts, je bent wakker gemaakt door God. En je denkt, Heere, misschien nog maar een minuut. Deze minuut, de volgende. En dan sta ik voor u en ik ben onverzoend. Heere, red me toch. En dat is wat hier Petrus wil zeggen tegen ons vanmorgen. Wat God tegen ons wil zeggen. Uitstorting van de geest en de wederkomst horen helemaal bij elkaar. En er zit geen ruimte tussen. En het is de geest die je daarvan gaat overtuigen. En als de geest niet komt. Ik moest denken in de voorbereiding aan de rijke man en de arme Lazarus. In dit verband. Maar eigenlijk is het beter om het andersom te zeggen. De arme man en de rijke Lazarus. Want die arme man, we weten hoe dat gaat. Leven alle dag vrolijk en prachtig. En misschien gaat het wel over mij en over u. Levende alle dag vrolijk en prachtig. En nooit denken aan God. En ineens is het afgelopen. Uitstorting van de geest. En de wederkomst. Ja, die wederkomst kan nog wel even duren. Maar die wordt acuut in je leven als je God gaat ontmoeten. Nou zegt iemand. Maar wat moet ik dan doen? Dat is ons derde punt. Aanroepen en zalig worden. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En in Joël en in Handelingen 2, vers 21, klinkt dat precies hetzelfde. En toch is er een groot verschil. Want in Joël 2 staat het met allemaal hoofdletters. Heren. De verbondsgod, de Yahweh, die zal zijn. En wat Petrus hier doet, gemeente, wij lezen daar zo overheen. Maar hij verhoogt hier de opgestane en opgevaren Christus. Want wat in het Oude Testament met allemaal hoofdletters staat, de verbondsgod, de Yahweh. Petrus zegt in het Nieuwe Testament hier. De naam van de Kyrios. Hier vertaald met des Heren, met maar één hoofdletter. En de Kyrios is Christus. Dus Petrus die zegt, en wij horen dat maar zo aan, maar in die tijd was dat ontstellend. Wat Petrus daar deed. Want je kunt het in het Grieks wel horen. Wat Petrus had ook kunnen zeggen. En dat een iegelijk die de naam van God zal aanroepen, had hij Theos kunnen zeggen. Maar dat doet hij niet. Nee, hij zegt, en ieder die de naam van de Kyrios zal aanroepen, van de verhoogde Christus. En Kyrios wil zeggen, hij is eigenaar van alles en iedereen. Die Christus. En wie zijn naam zal aanroepen, die zal zalig worden. Wie? Ja, Petrus spreekt daar tot de Joden. Maar geldt dat ook voor de heidenen, voor ons? Nou, bij Joël nog niet. Want bij Joël zie je in de 32e vers dat het heil bij Sion en bij Jeruzalem is. Maar dat laat Petrus hier weg. Dus het komt ook tot de heidenen. En Paulus zegt dat ook later in Romeinen 10. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Het is éénzelfde Heer. Rijk zijnde over alle die hem aanroepen. En er komt precies diezelfde tekst. Want een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Wie wordt er genodigd tot de zaligheid? Bent u allemaal genodigd? Jongeren, ouderen, kinderen, worden wij allemaal genodigd tot de zaligheid? Ja, allemaal, zonder uitzondering. Allemaal, allemaal wordt u genodigd tot de zaligheid en genodigd om aan te roepen. Nou zegt iemand, dat klinkt mij toch een beetje remonstrants. Dat klinkt mij toch een beetje Arminiaans. In de voorbereiding kwam ik iets tegen, gemeente. Hier schrijft een onverdacht iemand, en ik zal het eerst lezen. Ik zal even kort samenvatten wat hij zegt. En dan zeggen wie het is. Want je gelooft het bijna niet als je het hoort. Want God laat zonder onderscheid van personen alle tot zich toe. En op deze wijze, dus zoals Petrus dat doet, nodigt hij ze tot de zaligheid. Dus God laat u allemaal tot zich toe. En nodigt u tot de zaligheid. Terwijl dan niemand uitgesloten wordt van de aanroeping van God. Niemand van ons is uitgesloten. Wij mogen dat allemaal doen. Zo staat de deur van de zaligheid open. Voor allen. En niets is er dat ons verhindert in te gaan dan ons eigen ongeloof. Ik bedoel alle aan wie God zich door zijn evangelie openbaart. Dus het evangelie komt vanmorgen tot u. En niemand van ons is uitgesloten om God aan te roepen. Niets verhindert ons in te gaan dan ons eigen ongeloof. En dat zegt Calvijn. Ziet u hoe belangrijk dat is, gemeente? Uitgerekend bij deze tekst zegt Calvijn: alle bent u genodigd. En laten we dat eens gewoon rustig laten staan. Gewoon zoals Calvijn het zegt. Die klem op ons allemaal. Allemaal genodigd. Niets kan ons verhinderen in te gaan dan ons eigen ongeloof. Want we zijn allemaal geroepen in het evangelie. En in de praktijk, hoe gaat het dan hier in de gemeente van Oud-Beijerland? Wie gaan er roepen? Nee, niet om die woorden van Calvijn te ontkrachten, die moeten we gewoon laten staan. Maar hoe gaat het in de praktijk? Wie gaan er roepen van u? En wie gaat er roepen? Die van God geroepen is. Door het woord en door de geest. Het is belangrijk, gemeente, om dat onderscheid te maken. Uitwendig worden wij alle door het woord geroepen en inwendig door de geest. En er zijn twee gevaren bij dat onderscheid tussen uitwendig en inwendig. En het eerste gevaar is dat je ze over elkaar heen legt, precies hetzelfde. Er is geen verschil. Dus het woord komt tot alle en alle worden we ook inwendig geroepen. Dat is een gevaar. Maar een heel ander gevaar is dat je zegt, ja, maar die uitwendige roeping die doet er eigenlijk niet zo toe dat dat woord tot mij komt. Maar het gaat om het werk van de geest. Dan haal je ze uit elkaar. En dan geef je het volle pond aan het werk van de geest en die woordverkondiging, ach ja, het is er wel, maar uiteindelijk gaat het toch om de geest. Nee, gemeente, bij elkaar houden. En dan voel je ook, als je ze bij elkaar houdt, zuiver bij elkaar houden, niet over elkaar heen leggen, inwendig en uitwendig precies hetzelfde maken, want dan is iedereen geroepen en wordt iedereen zalig. En ook niet uit elkaar halen, want dan gaat het om het werk van de geest en het woord, met eerbied gesproken, hangt er maar wat bij. Nee, bij elkaar houden. Want dan ga je begrijpen dat wat hier vanmorgen gebeurt de werkplaats van de Heilige Geest is. Nog steeds. In 2022. En woord en geest komen bij elkaar. En in de schepping gebeurt dat. En alles wat je om je heen ziet is zo geworden. Door woord en geest. En diezelfde kracht, gemeente, die nodig was om heel de wereld en het universum te scheppen. En dat is ook verootmoedigend. Die kracht is nodig om één zondaar in Oud-Beijerland te bekeren. Woord en geest. En hier gebeurt het vanmorgen. En je ziet het ook in vers 39, het laatste stukje. Zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En er is één tekst, gemeente, in Romeinen 10. Die komt uit Jesaja. Die is zo troostvol. Moet je horen wat Paulus zegt. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden. Dus dat zegt God. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Gevonden van degene die naar mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degene die mij niet vraagde. Dus ik ben gevonden van degene die me niet zochten. Ik ben openbaar geworden, bekend geworden aan hen die naar mij niet vraagden. Wat een troost, gemeente. Want dan komt het met u en mij, kan het nog goed komen. Want ik heb helemaal niet gevraagd naar God. Ik heb hem helemaal niet gezocht. En God zegt: ik zoek u en jou wel. En zo komt het dat ook in Oud-Beiland, of waar u hier uit de buurt ook komt, ik ben gevonden van degene die helemaal niet zochten. Ik ben openbaar bekend geworden aan degene die mij helemaal niet vraagde. En wat een genade, gemeente. Ja, ook verootmoedigend tegelijk. Want je bent zo verwonderd over Gods genade als je dat gaat zien. Heer, ik heb nooit naar u gevraagd en u nooit gezocht. En u hebt me nooit losgelaten. Maar ook wat een verootmoediging. Ik had het zo verdiend, Heer, dat u nooit naar me om zou zien. Want ik heb u niet gezocht, ik heb naar u niet gevraagd. En God deed het wel. De uitstorting van de geest. Nog even en de verhoogde Christus komt terug op de wijze zoals hij is gegaan. Hij zal oordelen. Hij is degene die oordeelt. Met hem krijgen wij straks allemaal te maken. In alle onzekerheid wereldwijd is één ding heel zeker, gemeente. Wij allemaal, zoals wij elkaar nu mogen aanzien, kunnen zien, wij allemaal, oud en jong, kinderen, je gaat de Heer Jezus zien. Hij komt terug op de wolken, maar dan niet meer als redder, maar als rechter. Diezelfde Christus, die je nu nog nodigt, die nu nog uitgaat, die je nu nog kunt aanroepen, door welke je nu nog kunt zalig worden, zal dan oordelen. Wat wij ook zullen zingen. Uit Psalm 98 vers 4. Hij komt om de aarde te richten. Heden dan, zo je zijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Amen. Zingen wij Psalm 98 vers 4. In aansluiting op de verkondiging, Psalm 98, het vierde vers, dat begint met de woorden: laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. En dan volgen die woorden: hij komt, om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4.